Goedemorgen gemeente en gasten. Hartelijk welkom bij deze dienst waarin kandidaat Damsteeg uit Leerdam zal voorgaan. De organist is vanochtend Eelco van Vliet en er is vanmorgen kindernevendienst. Groep 1 tot en met 3 gaat straks naar de consistorie en groep 4 tot en met 7 mag naar de vluchtheuvel. En in deze dienst houden we voorbereiding voor het heilig avondmaal dat we komende zondag hopen te vieren. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar de familie van de Westering, de Steeg 2. De collecten in de dienst die zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor praktische hulp via project 1027 aan kleine, noodlijdende, agrarische gemeenschappen en kwetsbare boerengezinnen in Pakistan die door natuurgeweld alles zijn kwijtgeraakt. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat en alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu staande psalm 122 vers 1 uit de oude psalmrijming. Wij wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. We vervolgen de dienst met het zingen van Psalm 119 vers 53, Psalm 119 vers 53.
Thank you.
gaan met elkaar het eerste deel van het Heilige Avondmaalsformulier lezen. Dat doen we ter voorbereiding op het Heilige Avondmaal dat jullie volgende week mogen vieren. En na de lezing van het formulier zingen we zonder verdere aankondiging op toonhoogte 283. Kom, nu is de tijd, aanbid hem. Gemeente van Christus, hoort de woorden der inzetting van het Heilige Avondmaal, ons beschreven door apostel Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. In de nacht, waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij komt. Gemeente van Christus, opdat wij tot onze troost het avondmaal mogen vieren, is voor alle dingen nodig dat wij ons op de juiste manier beproeven. Ten eerste bedenken ieder zijn zonde, opdat hij zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart, of hij de stellige belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden vergeven zijn in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. En ten derde beproeven ieder zichzelf, of hij gezind is voortaan met zijn gehele leven waarachtig dankbaarheid aan God de Heer te bewijzen en voor zijn aangezicht oprecht te wandelen. Eveneens of hij, zonder huichelarij, alle vijandschap, haat en nijd van harte wil afleggen en een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige deelgenoten van de tafel van Christus houden. Die daarentegen het getuigenis van de geest van zonde en vergeving niet gelooft en zich van zijn zonde niet bekeren wil, vermanen wij zich van de tafel des Heren te onthouden. Hem verkondigen wij dat hij geen deel heeft in het Rijk van Christus. Dit betreft iedereen die afgoden in welke gestalte ook voor de Heren in de plaats te stellen of God op eigenwillige manier te vereren. Die de naam van de Heren door vloeken of op een andere wijze misbruiken. Die zich bezighouden met occulte praktijken of daaraan geloof hechten. Die God, zijn woord en zijn heilige sacramenten verachten. Die aan hun ouders of andere gezagsdragers ongehoorzaam zijn. Die zich aan mensen menselijk leven vergrijpen of haat koesteren tegen hun naasten. En zich niet met hen willen laten verzoenen. Die getrouwd of ongetrouwd hun lichaam niet rein bewaren. Die hebzuchtig, verkwistend of verslaafd zijn, die leugenaars en roddelaars zijn. Kortom, allen die zich in woord en wandel als ongelovigen gedragen. Zolang ze aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van het avondmaal dat Christus alleen voor zijn gelovigen heeft ingesteld, opdat Gods oordeel en straf over hen niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het Heilige Avondmaal gaan mocht dan die zonder enige zonde is. Want we komen niet tot het avondmaal omdat we onszelf volkomen en rechtvaardig achten. Maar in tegendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Daarom, al vinden wij in onszelf nog vele gebreken en geen volkomen geloof, nochtans mogen wij verzekerd zijn dat God ons in genade wil aannemen en ons deze spijs en drank waardig en deelachtig wil maken. Tot zover het eerste deel ter voorbereiding op het Heilige Avondmaal.
Thank you.
samen bidden en de Heilige Geest uitnodigen om ons te verlichten deze morgen. Laten we samen bidden. Liefdevolle God, onze Vader. Dank u wel dat u ons riep vanmorgen om naar de kerk te gaan. We zijn naar deze kerk toegekomen om u te eren. Om u te loven, om u te ontmoeten. En op weg naar de kerk nemen we veel mee. U weet hoe deze week is geweest. Of het een mooie week was waarin we dingen mochten vieren. Of dat het een slechte week was. Waarin er niet zo leuke dingen gebeurden. Of waarin we ons zorgen maakten. Zorgen over ons eigen leven of de gebeurtenissen in deze wereld. We willen het voor u neerleggen. Dat u het van ons overnemen. Zodat we ons kunnen focussen op uw woord. Ook hebben we deze week ongetwijfeld weer zonde gedaan. Hebben we u tekort gedaan of mensen om ons heen. Of onszelf. Wil u vragen om vergeving. Wilt u het vergeven en van ons wegnemen. Zodat we ons kunnen focussen op uw woord. Want we leven met het oog op u. Ons hart is vol verlangen naar uw aanwezigheid. Hoor daarom ons gebed. Kom met uw Heilige Geest in ons midden en verlicht ons verstand. Raak ons hart aan als we luisteren naar uw woord. Vanmorgen een gedeelte uit het Bijbelboek Esther. Esther, een bijzondere vrouw met een bijzondere roeping. En misschien herkennen we ons wel in haar. Of misschien schuurt het wel. Wilt u in welk geval dan ook aan ons openbaren wat u vanmorgen tot ons wilt zeggen? Raak ons aan. Spreek tot ons. Zet ons stil. Spreek tot ons met woorden van leven. Spreek tot ons met woorden van hoop. Heilig uw woord in ons midden en bind het ons op het hart. Dat bidden wij u uit genade en in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Dan is het moment dat de kindernevendienst ook gaat beginnen. Ik zie net dat ik daarvoor ben vergeten te bidden. Maar goed, bij deze. We hebben een hele mooie tijd gewenst alvast. De kinderen van groep 1, 2 en 3 die mogen naar de consistorie. En de kinderen van groep 4 tot en met 7 mogen naar de vluchtheuvel. Maar eerst wil ik even vragen of jullie allemaal naar voren komen. Goedemorgen allemaal. Zijn jullie een beetje gewend om herrie te maken in de kerk? Ik zie sommigen ja knikken. Eerste keer dat ik hiervoor ga, maar ik weet niet wat voor type kerk jullie zijn. Heel goed. We gaan het vanmorgen hebben hier in de kerk over Esther. Over Purim. Dat is een heel leuk Bijbels feest. Met heel veel eten en heel veel leuke dingen daaromheen. En dat kent één mooie traditie. En dat is als alle mensen naar de synagoge gaan. Een soort Joodse kerk. En dan gaat het verhaal zomaar verteld worden. En dan klinkt er een naam. En dat is Haman. En Haman, dat is een beetje de slechterik in het verhaal. Maar als dan Haman wordt voorgelezen, dan mogen de mensen in de synagoge één ding doen. En dat is heel hard stampen, klappen en heel hard fluiten en joelen. En ik dacht, even kijken naar jullie ouders. Eén keer dan herrie mogen maken in de kerk. Dat als ik nou één keer de naam Haman roep, dat jullie heel hard gaan stampen, klappen en gillen. Is dat goed? Gaan proberen? Lukt dat? Oké, een test. Haman. Nog één keer dat veel harder, ja? En ook een beetje roepen erbij. Haman. Nou, nog één keer, dan wil ik echt roepen erbij horen, ja? Wie durft dat? Goed zo, oké. Okay. Haman. Goed zo. Dus onthoud, Haman is de slechterik. En als we dan gaan gillen en roepen als zijn naam wordt gehoord, dat betekent dat we eigenlijk niet aan hem willen denken tijdens het verhaal. Nou, ik wens jullie een hele mooie kindernevendienst toe. Geniet ervan. En tot zometeen. We gaan vanmorgen het woord van God dus openen in het Bijbelboek Esther. We lezen eerst met elkaar Esther 9, vers 20 tot 28. En daarna Colossenzen 2, vers 13 tot en met 15. Maar eerst lezen we met elkaar Esther 9, vers 20 tot 28. Mordechai beschreef deze gebeurtenissen en hij zond brieven aan al de Joden dichtbij en ver weg, die in alle gewesten van koning Ahasveros waren, om voor hen vast te leggen dat zij ieder jaar de 14e dag van de maand Adar en de 15e dag daarvan moesten vieren. Als de dagen waarop de Joden rust gekregen hadden van hun vijanden, in de maand die voor hen veranderd was, van verdriet in blijdschap en van rouw in een feestdag. En om deze dagen te maken tot dagen van maaltijden en blijdschap, om elkaar geschenken te sturen en gaven te geven aan de armen. De Joden namen op zich te doen wat ze al begonnen waren en wat Mordechai hun geschreven had. Haman, de zoon van Hamedata, de Agagiet, de tegenstander van alle Joden, had immers tegen de Joden het plan bedacht hen om te brengen. En hij had het poer, dat is het lot, geworpen om hen in verwarring te brengen en hen om te brengen. Maar toen zij, Esther, voor de koning was gekomen, beval hij door middel van die brieven dat het boze plan van Haman, dat hij tegen de Joden bedacht had, op zijn eigen hoofd zou neerkomen. En men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen. Daarom noemt men die dagen Poerim, vanwege de naam van het Poer. Daarom, vanwege al de woorden van deze brief, en omdat zij daarvan zelf gezien hadden, en wat hen overkomen was, stelden de Joden vast en namen zij de verplichting op zich, voor zichzelf, voor hun nageslacht en voor allen die zich bij hen zouden aansluiten, dat ze nooit het vieren van deze twee dagen zouden overslaan, volgens het voorschrift daarover en op de vastgestelde tijd ieder jaar. Deze dagen zouden herdacht en gevierd worden door elke generatie, elk gezin, elk gewest en elke stad. Deze dagen van Purim zou men niet overslaan onder de Joden en bij hun nageslacht mocht aan de herdenking daarvan geen einde komen. Tot zover het eerste gedeelte uit het Bijbelboek Esther. En dan lezen we nu met elkaar Colossenzen 2, vers 13 tot en met 15. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat er tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Tot zover het woord van God. Zalig bent u, zalig ben jij als je het woord hoort en het bewaart in je hart. Dan vervolgen wij deze dienst met het zingen van op toonhoogte 236. Wees stil voor het aangezicht van God. Thank you. Na de prediking zingen we zonder verdere aankondiging een psalm uit Weerklank, psalm 121, vers 1 en 2. We gaan het dus hebben over Purim. Het Jodendom vierde dat een aantal maanden geleden. En dan zou je kunnen zeggen, moet het nou vanmorgen daarover gaan? En tegelijkertijd is de boodschap daaruit zo actueel dat ik graag met jullie de inzichten daarover wilde delen. Want Purim bestaat uit vreugde, familie, het lezen van de boekrol Esther in de synagoge. En als het dan gebeurd is, dan ga je met z'n allen daarna bij familie en vrienden eten, feest vieren. En als je denkt er vol te zitten, ga je nog meer eten. En als je denkt, nu heb ik echt genoeg gehad, dan krijg je nog meer eten. Als je denkt, kan niks meer bij, dan komt er nog een toetje en nog de koekjes. En dan denk je, nu kan het echt niet meer, dan komt er nog meer eten. Het is een feest van heel veel eten, heel veel familie, heel veel gezelligheid. En als het dan klaar is, ga je verkleden als piraat of als brandweerman of als noem het maar op. En heb je feest. Purim, een groot feest onder het Joodse volk. En toen ik 19 was, kwam ik er voor het eerst mee in aanraking. Dat ging op een hele bijzondere manier. Ik neem jullie mee terug naar 14 jaar geleden. Mijn opa lag op sterven. Hij lag in het ziekenhuis van Rotterdam met kanker. En we gingen op bezoek. En toen we weer naar huis wilden gaan, toen riep hij mij bij zich. Daan, kom eens jongen. Kom eens even naast me zitten. Dus ik ging naast opa zitten. En toen zei hij tegen mij, als je de kans krijgt, dan moet je naar Israël gaan. En ik was 19. Ik had daar op dat moment helemaal niet zoveel mee. Dus het kwam als een kleine verrassing. En toen zei hij nog bij, dat niet alleen, je moet er ook voor bidden vanavond. Dus ik s'avonds voor het slapen gaan, bad of ik ooit een keer naar Israël mocht gaan. En ik weet nog dat ik toen dacht van, nou, als ik een keer werk heb en genoeg geld, wil ik best daar op vakantie gaan. Een mooi land, goed weer, mooie stranden, goed eten. Het kan slechter. 3 maanden later, het voetballen ging niet door op een zaterdag. Mijn vader vroeg mij of ik mee wilde gaan naar de vakantiebeurs in Utrecht. En op die vakantiebeurs stond een steentje uit Israël. En dan kon je allemaal mooie foto's zien van het land en films. En er stond ook een glazen pot in die stand met heel veel kikkererwten erin. En de vraag was, hoeveel kikkererwten zit er in die pot? En de prijs was een reis naar Israël. Misschien voel je hem al aankomen. Maar een week later kreeg ik een mailtje met u hebben reis gewonnen naar Israël. 6869 kikkererwten zaten er in die pot. En daar kwam ik voor het eerst in aanraking met Purim en was tegelijkertijd ook het begin van een roeping. Want we pakten het vliegtuig en we landden op het Ben Gurion Airport. En we stapten uit en iedereen was verkleed. En we gingen onze huurauto ophalen en achter die balie was iedereen verkleed. En we gingen naar ons hotel en ook daar achter de balie was iedereen verkleed. En wij hadden geen idee wat er aan de hand was. We hadden ons helemaal niet zo goed ingelezen. En toen vertelde ons iemand, jullie zijn precies in Israël geland op het oudste feest. Op een van de oudste feesten van het Jodendom. En wat hem betreft het mooiste, Purim. Maar Purim, ik zei al, dat gaat over geloof en eten, familie en feest. Maar achter al dat feestgedruis gaat een heel heftig verhaal schuilen. Het verhaal van Esther. Een verhaal waarin een volk werd bedreigd met vernietiging. Het gevaar lijkt te winnen, maar het goede overwint uiteindelijk. Op een totaal onverwachte manier. Stel je voor, je leeft als een Jood in Perzië, 2500 jaar geleden, in de hoofdstad Susa. Je hebt daar je werk, je hebt daar je vrienden, je gaat daar naar school. Je hebt je leven opgebouwd. Je volgt je eigen geboden. Je kleedt je anders dan de anderen. Je gelooft in één God in plaats van honderden, zoals de Perzen deden. Je eet anders. En dat maakt je verdacht. Anders. Vreemd. En je kent de verhalen van je familie over verwoesting, over ballingschap. En één ding weet je zeker, buiten Israël voel je je nooit helemaal veilig, nooit helemaal thuis. En dan komt het onheil. Haman die beraamt een plan, die slechterik beraamt een plan om alle Joden uit te roeien. En koning Ahasveros die luistert en bepaalt dat alle Joden gedood mogen worden. Iedere Jood in dat immense rijk, mannen, vrouwen, baby's. Iedere Jood. Iedere Jood over dat immense Persische rijk, van de rivier de Indus in het oosten tot aan de Middellandse Zee in het westen. From the river to the sea. Horen dat vandaag de dag nog meer. En ze mogen zich niet verdedigen. Ze mogen zich niet verdedigen tegen wat hun gaat overkomen een aantal maanden nadat Haman en Ahasveros dit hadden bepaald. Paniek grijpt om zich heen. Mensen worden bang. Mensen worden gek. Ze gaan huilen. Ze vasten. En die dreiging is verlammend. Stel je voor dat je in verwachting bent en over 2 weken... wordt je kind geboren? Wat maakt er nog uit? Over een aantal maanden gaan jullie toch dood. Stel je voor dat je gaat trouwen over een maand of 2. En je kijkt er heel lang naar uit en dan komt dit bericht en dan... waarom zou je nog trouwen? Over een paar maanden ga je toch dood. Of je een mooi project op je werk of een mooie reis gepland en je denkt we gaan ervoor, het leven is mooi en... wat doe je er toch voor? Over een aantal maanden ga je toch dood. Die dreiging werkt verlammend. En er is geen uitweg. Wat zou je doen? Mordechai heeft wel een idee. Die kent Esther heel erg goed. En zij is misschien wel als enige op de positie die dit onheil af kan wenden. Dus hij stuurt haar een brief. En in die brief staat dit. Beeld je niet in, Esther, dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Deze woorden geven Esther moed. Ze gaat staan, ze neemt haar verantwoording en ze loopt naar de koning toe met gevaar voor eigen leven. Misschien ken je dat verhaal wel, dat wordt er altijd bij verteld bij Esther. Dat je niet onuitgenodigd naar de koning mag gaan. En als je dat wel doet, dan kan hij zomaar een speer naar je toe gooien. Maar Esther doet het. Met gevaar voor eigen leven. En koning Ahasveros die luistert naar haar. Hij kiest haar kant. En Haman die wordt opgehangen. Samen met zijn 10 zonen. En Mordechai die krijgt als het ware die plek van Haman toegewezen. En dat stelt hem in staat om nieuwe wetten uit te vaardigen. Die niet de huidige wetten van onheil teniet doen. Maar die er wel naast gezet mogen worden. Dus hij vaardigt de wet uit dat alle Joden zich vanaf nu mogen verdedigen. De maanden verstrijken, beide partijen die bereiden zich voor. Joodse wijken die stellen wachtposten in. Ze barricaderen de wegen en bouwen een verdediging op. Wapens worden gesmeed. Mannen en vrouwen ze nemen hun posten in. En kinderen die worden eventjes verstopt voor een naderende onheil. En dan breekt die bewuste dag aan, die 13e Adar. Overal verdedigen de Joden zich en verslaan hun vijanden. Waar eerst dreiging was... is nu overwinning. De Bijbel spreekt over niet 1 dode Jood. En over 75.000 dode vijanden. En misschien voel je het zelf ook wel aan als ik het nu zo benoem. Maar in de voorbereiding merkte ik bij mezelf dat het iets met me deed. Ook met de actualiteit van vandaag. Hoe moet je dit nou rijmen met wat we vandaag de dag zien... Wat vinden we daar nou van? Wat doet het mijzelf nou? Wat doet het jou nou? En tegelijkertijd staat het wel in de Bijbel. En toen vroeg ik mezelf af, en misschien herken je je wel in die vraag. Hoe vaak heb ik de afgelopen tijden de media gelezen en de krantenberichten en de journaals. Als het gaat om dit conflict. En hoe vaak heb ik nou de Bijbel erbij gepakt? Om op te zoeken hoe Israël staat in de wereld, hoe Gods relatie is met Israël, hoe mijn relatie is met Israël. En hoe mooi dat is en hoe ingewikkeld soms tegelijkertijd. En ik besefte bij mezelf dat ik veel vaker het nieuws ging raadplegen, veel vaker mijn mening op beelden baseerde en op TikTok-filmpjes. En op... Terwijl dat hier soms andere dingen in staan. De Bijbel is primair onze bron als het gaat om dit conflict, als het gaat om de relatie tussen God en Israël, als het gaat om Israël en de kerk, als het gaat om Israël en mij. Eerst de Bijbel en dan pas de rest. Eerst Gods woord en dan pas de rest. Dus misschien wel een vraag voor jou vanochtend. Hoe vaak heb je de afgelopen maanden de Bijbel opengeslagen? En hoe vaak de media? En ligt daar misschien een opdracht in voor jou? Zomaar een gedachte om even mee te nemen. Mordechai, hij stelt het Poerimfeest in. We hebben er net over gelezen. Einde. En zo op het eerste gezicht lijkt het een verhaal van lang geleden, niet actueel voor nu. En tegelijkertijd zijn er misschien wel lessen uit te trekken voor ons vandaag de dag. Daarvoor kijken we weer naar die persoon Haman. Haman die haat de Joden. Het is niet dat hij ze niet mag of dat hij alle buitenlanders niet mag in Persië. Hij was er zelf een. Hij was een Amalekiet. Nee, hij haat de Joden. Intens. Maar er speelt meer. In het Bijbelboek Esther wordt hij bewust een nakomeling van Agag genoemd. Agag, de Amalekiet. En Mordechai die wordt bewust een nakomeling van Kis genoemd, de vader van Saul, een Benjaminiet. En die Agag en die Kis laten die nou net oorlog gevoerd hebben tussen Amalek en Israël. Dus sommige Bijbeluitleggers zeggen, God komt helemaal niet terug in Esther. En dat klopt, hij wordt niet letterlijk genoemd. En tegelijkertijd zitten er heel veel Bijbelse lijnen in, spreekt het over Gods werk in deze wereld, waaronder de strijd tussen goed en kwaad, of zoals je het wil zeggen, de strijd tussen Amalek en Israël. Haman was dus een afstammeling van Amalek. In het Oude Testament de vijand van Israël. Maar Amalek, wie is dat nou eigenlijk? Nog nooit van gehoord, Amalek. Geen idee. Nou, Amalek was een volk in de Bijbel. Een broedervolk, ze stamden af van Esau. En dat volk probeerde dus altijd Israël te vernietigen. Je ziet het bijvoorbeeld terug als Israël trekt uit Egypte, de Exodus. Ze trekken de woestijn in en dan worden ze aangevallen in de achterhoede waar vrouwen en zieke mensen lopen. En daar valt Amalek Israël aan. En ontvoeren ze mensen en doden ze heel veel mensen. En dan vervolgens komt de strijd waarin Israël tegen Amalek vecht. En misschien ken je dat verhaal wel, dat Mozes zijn staf in de lucht houdt. En als hij sterk is en de staf omhoog houdt, dan is Israël sterker. En als hij moe wordt en zijn staf daalt, dan wordt Amalek sterker. En op een gegeven moment wint Israël. En dan profiteert Mozes in Exodus 17 dit. De strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn. Van generatie op generatie. Van generatie op generatie, voor altijd dus. Dus ook nu. Ook in onze generatie, ook in jouw generatie. De strijd van de Heer, de strijd van God, zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie, voor altijd. En daarmee staat de strijd tussen Israël en Amalek, symbool in het Oude Testament, voor de strijd tussen goed en kwaad. Of God. En het kwaad. Dan kan je jezelf afvragen, waarom wil Amalek dan Israël vernietigen? Waarom wil Amalek dan zo graag Israël vernietigen? Of waarom wil dat kwaad zo graag Israël vernietigen? Omdat, beste mensen, het herstel van het Joodse volk alles te maken heeft met het herstel van deze wereld. Wereldvrede heeft alles te maken met vrede in Israël. Het herstel van een ziekte, persoonlijk, of van iemand die je dierbaar is, heeft alles te maken met het herstel van Israël. Na 2000 jaar ballingschap zien we de Joden terugkeren van over de hele wereld naar het land. En dat is geen toeval. Israël herstelt voor onze eigen ogen. We zijn er getuige van. De Bijbel zegt zelf dat de Messias de Joden terug zal brengen. Waarom? Zodat hij koning kan worden van de Joden. En vanuit Jeruzalem koning kan worden over de hele wereld. Zodat er vrede kan komen op aarde. Met andere woorden. Zonder Israël geen wederkomst. Zonder Israël geen hoop op herstel. Zonder Israël geen vrede op aarde. Zonder Israël blijft er altijd de traan vallen en bloed vloeien. Wat zou jij dan doen als je het kwaad was? Als jij het kwaad was, wat zou je dan doen? Als je die wederkomst en dat herstel van die wereld en die vrede op aarde wil tegenhouden, wat is dan je plan? Dat is toch heel simpel. Dan probeer je dat kleine volkje dat ergens zwerft over de aarde uit te roeien. Dat is veel makkelijker dan dat je direct opneemt tegen God. Dan probeer je dat volkje uit te roeien en te vernietigen. En dan houdt dat hele mooie plan waarin zij een rol spelen, houdt dan op. Het kwaad zal altijd het herstel, de wederkomst van Christus proberen tegen te houden. Dat deed hij in de tijd van Mozes. Dat deed het in de tijd van Esther. Dat deed het in de tijd van de Holocaust. En dat doet hij vandaag de dag. Vorige maand stonden we bijvoorbeeld nog bij stil. Dodenherdenking. De pijn, het verdriet. De horror. Hoe miljoenen van Gods oogappel, van Gods uitverkoren volk, het vernietigt. Maar vergis je niet. Het is niet iets uit het verleden wat we alleen maar herdenken. Het gebeurt ook vandaag de dag. Alleen het even via een andere groep of via een ander land of via een andere persoon. Vandaag de dag gebeurt het via Iran, Hamas, Hezbollah, de Houthis. En dat niet alleen. Of via de mensen in het Westen die hun steunen. Mensen in onze eigen dorpen en steden die de vernietiging van Israël nastreven. Onze politiek die de vernietiging van Israël nastreeft. De uitroeiing van Gods volk, ver weg en dichtbij. En dan kan je dit zeggen, en misschien heb je een hele legitieme reden. Maar Daan, ik hou wel van Israël. Dat is heel normaal voor een christen, toch? Dat je ergens verbonden voelt met Israël. Hoe dan, weet ik niet precies. Maar ik hou van Israël, maar die Netanyahu en die rechtse regering, die zijn verschrikkelijk. Die doen slechte dingen. Nou, dat heb je misschien wel een heel goed punt. Maar ik denk dat het wel om iets anders gaat dan dat. De mensen die dat zeggen, dan gaat het uiteindelijk niet om Netanyahu, denk ik. Of de regering van Israël. Iedere regering van ieder weldenkend land gaat na 7 oktober moeten reageren op deze manier. Links of rechts, welke regering dan ook, had zo gereageerd. Want het gaat om het voortbestaan. Nee, het gaat niet om Netanyahu, het gaat uiteindelijk om de vernietiging van Israël. Net zoals dat het Haman niet ging om Mordechai. Het zei natuurlijk, Mordechai deed niet buigen voor hem. Dus Mordechai moet dood. Nee, omdat Mordechai niet buigde voor Haman, moest het hele Joodse volk dood. Het ging Haman niet om Mordechai. Het gaat ze niet om Netanyahu of wie dan ook. Het gaat om de vernietiging van het Joodse volk. Dat ze weg moeten uit het kleine stukje land dat God hen beloofd heeft. En dat heeft alles te maken met het feit dat het kwaad de wederkomst probeert tegen te houden. Dus we vragen jou vanmorgen, misschien schuurt hij wel. Welke kant kies je? Goed? Of kwaad? God of het kwaad? En laat je je daarin beïnvloeden door wat islamitische klasgenoten zeggen, of wat talkshows zeggen, of wat er in de krant staat, of laat je daarin beïnvloeden door wat hierin staat. En je gebeden. En zeg ik daarmee dat we Palestijnen haten? Absoluut niet. Absoluut niet. Zeg ik daarmee dat die oorlog goed is? Absoluut niet. Ik vind het heel heftig wat er gebeurt, net zoals jullie allemaal. Dat mensen daar verhongeren, dat mensen daar doodgaan in Gaza. Dat de oorlog uitbreekt, dat er angst is. Dat er geweld is. Dat vind ik heel heftig. Dus we haten de Palestijnen niet. Maar we haten wel het kwaad dat we nu in de macht hebben. Net zo goed als ik het kwaad haat als mij hem in de macht heeft. Of als de kerk vroeger net zo goed het Israëlische volk probeerde uit te roeien. Dus dat weekt het los. Dat zorgt ervoor dat je Israël lief kan hebben en de Palestijnen lief kan hebben. Dat zorgt ervoor dat je onophoudelijk kan bidden voor Israël, hen kan steunen, van hen kan houden. En tegelijkertijd ook van de Palestijnen kan houden, voor hen kan bidden en hun kan steunen. Met voedselpakketten, met je gebeden als kerk, goede doelen. Het kan allebei. Laten we in de kerk nou alsjeblieft niet uitspelen tegenover elkaar. Als dat je alleen van Israël houdt en aan de andere kant maar links laat liggen. Of dat je zegt, mijn hemel voor en aan de andere kant niet ziet. God heeft een plan met Israël. Hij gaat daar in de weg. En daar mogen we op aansluiten. Dus ik zal daarin ook zeggen, laten we absoluut onze Palestijnse broeders en zusters steunen. Dat ze licht mogen zijn in het Midden-Oosten. Onder hun eigen bevolking als eerste. En dan daarin een relatie met Israël. Voor mij is de kern misschien wel dit. God is trouw aan Israël. Ondanks Israël. En daarin is het een voorbeeld voor mij. God is trouw aan mij. Ondanks mij. Purim. Als herinnering voor de overwinning op het kwaad. Het lot van Israël werd omgekeerd. En die strijd tussen het goede en het kwade beperkt zich helaas niet alleen tot Israël. Die strijd wordt ook hier gevoerd, in de kerk, in je eigen leven. Niet omdat de redding van de wereld er misschien van afhangt, maar wel omdat je eigen redding en de redding van je naasten, de mensen die je kent, ervan afhangt. Daarom wil ik met jullie delen hoe die strijd gevoerd kan worden. Dat doen we eerst door in te zoomen op de persoon Esther. Esther werd koningin, omdat God een plan met haar had. Een plan waaraan ze zelf nooit gedacht zou hebben. Hoe kon zij als wees, als jong meisje, een vreemdeling in een ver land, nou ooit vermoeden dat ze de koningin van het enorme Perzische Rijk zou worden? Ze betekende niks. En toch neemt Esther haar verantwoording en neemt haar plaats in waar God haar gesteld had. Hij riep en zij luisterde. Dus vanmorgen wil ik jou de vraag stellen. Op welke plek heeft God jou gesteld? Waar woon je? Met wie ga je om? Waar ga je naar school? Welke collega's heb je? Welke sporten doe je? Naar welke gemeenschap ga je? Waar heeft God jou gesteld? We zijn misschien allemaal niet koningen of prinsessen of koninginnen of prinsen. Zoals Esther. Maar toch zijn ook wij gesteld op een plek door God. Heel bewust de plek waar je nu bent. Je bent niet zomaar op deze plek gekomen. Natuurlijk, je kan alles beredeneren, net zoals Esther. Hè? Maar ik geloof dat God jou heel bewust op deze plek hebt gesteld. Dat hij heel bewust heeft geleid naar de plek waar je nu bent en met wie je nu bent. Het huis waar je nu weer woont. De vrienden die je hebt. Dus nogmaals de vraag. Op welke plaats heeft God jou gesteld? En ben je op die plaats? Als Esther. Wat ik daarmee bedoel is dit. Durf jij op de plaats waar je bent je verantwoording te nemen als christen? Weet je, Esther die had heel makkelijk kunnen zeggen, ik ben maar een meisje in een hele machtige mannenwereld. Ik teken niks, wat kan ik nou doen? Maar ze stond op. En zo is het ook met ons. We kunnen ons soms klein voelen in een samenleving waarin de kerk er allemaal niet meer zoveel toe doet. Waarin we krimpen. Waarin de islam steeds groter wordt. Andere religies hun plek innemen. Waardoor we niet meer durven te bidden op ons school of op ons werk. Maar God heeft jou niet zonder reden op deze plaats gezet. Hij roept je op om te staan. Om je verantwoording te nemen. En de hoop te delen die in je leeft. Te delen van de redding die jij kent. Want in jouw omgeving zijn mensen die God nog niet kennen. Die hem niet kennen. Die niet gered zijn. Die vastzitten in het leven en God enorm hard nodig hebben. Ze zijn een beetje als de Joden in het verhaal van Esther. Die wachten op de redding. Ze zijn verloren. Maar jij kan hen vertellen over die uitweg. God kan jou inzetten om hun lot om te draaien. En dit is de kracht van de hoop die wij hebben. Als mensen waren we verloren. Het oordeel lag al klaar. We stonden ten dode opgeschreven. We hadden geen uitzicht meer op het leven. Maar er kwam een uitweg. Purim. Pasen. Ons lot werd omgedraaid. En daarom wil ik je uitnodigen vandaag. Wees als Esther op de plek waar je bent. Met wie je ook bent. Getuig van de hoop die in je leeft. Houd je mond niet. Sta op en spreek. En die houding, het nemen van je verantwoording, heeft alles met je identiteit te maken. Wie je bent als christen. Dat zagen we ook bij Esther. Zij nam haar verantwoording omdat ze eerst een Joodse vrouw was. En toen pas een Persische koningin. Ze was eerst een Jodin en toen pas een Persische onderdaan. Dus toen een gevaar dreigde voor haar volk, voor haar identiteit, stond ze op. En dat is een uitnodiging naar jou toe. Durf op te komen voor je geloof en je geloofsgenoten als een gevaar dreigt. In gesprek op je werk, op je school, waar je ook bent. Want je eerste identiteit is christen en dan pas collega. Je eerste identiteit is christen en dan pas vriend. Je eerste identiteit is christen en dan pas teamgenoot. Dus pak het kruis op. Als ons geloof belachelijk wordt gemaakt, deinzen we niet terug. Als onze kerk gevaar loopt, deinzen we niet terug. Als iemand onze God bespot, deinzen we niet terug. Als Israël aangevallen wordt, deinzen we niet terug. En als de duivel in mijn eigen leven om het hoekje komt kijken, om je te verleiden of om je uit te nodigen tot andere dingen, deinzen we niet terug. Nee, dan rijst het kruis op en geleid door de Heilige Geest in de naam van Jezus Christus gaan we de strijd aan. We houden onze mond niet. Die tijd is voorbij. We zijn niet bang. Welke dreiging ook op ons pad komt, we deinzen niet terug. Want we hebben een God die voor ons strijdt. Jij hebt een God die voor jou strijdt. Ik weet niet in welke situatie je momenteel zit geestelijk gezien. Of je naar God toe loopt. Of dat je van hem wegloopt. Of je met hem loopt over het water. Of dat je net uit die boot stapt en zingt. Of het lukt om te bidden en Bijbel te lezen. Of dat je elke dag weer moet concluderen. Het is weer niet gelukt. Vergeet dan niet dit. God strijdt voor jou. In elke situatie. God strijdt voor jou, want op de dag dat je gedoopt werd en hierbij doop vond, zei hij tegen jou welke weg je ook opgaat, of je nou links gaat of rechts, de goede kant op gaat of de slechte kant. Of je even van me weg loopt of je naar me terugkomt. Wat je ook doet, ik strijd voor jou. En wat is aan jouw kant van het verbond? Dat je trouw bent aan hem. Dat je hem lief hebt. Dat je voor hem opkomt. Dat je hem beleidt. En heel je identiteit als mens, als christen, dat is wat jou vormt. Jij bent trouw aan God. En God strijdt voor jou. Ik sluit af. Het verhaal van Esther deed mij denken aan die eeuwige overlevingsstrijd van het volk Israël. Generatie op generatie. Het verhaal van Esther deed mij denken aan de plaats waar ik zelf gesteld ben. En of ik daar deel van de hoop die in mij is. Maar uiteindelijk deed het verhaal van Esther mij vooral denken aan Jezus Christus. We waren dood door onze zonden, maar hij heeft ons levend gemaakt. Ons lot leek vast te liggen. We waren verloren. De dood wachtte op ons en het oordeel lag al klaar. Redding was niet mogelijk. maar het omgekeerde gebeurde. Jezus Christus draaide ons lot om. Hij heeft jouw lot omgedraaid. En zijn overwinning op het kwaad bracht in plaats van sterven opstanding. In plaats van dreiging vergeving. En in plaats van oordeel feest. En dat mogen we blijven vieren. Net als de Joden ieder jaar weer Purim vieren, mogen wij volgende week weer samen het Heiligavondmaal vieren. Om te herdenken dat het kwaad is overwonnen. Genade voor jou, genade voor mij. Voor ons als gemeenschap. Poer. Het lot. Purim. Ons lot. Ons lot is omgedraaid. Amen. Kinderen, weer van harte welkom terug in de kerk. Dan gaan we samen danken en bidden. Liefdevolle God, dank u wel voor deze dienst. Dat we weer uit uw woord mochten lezen, met uw woord mochten omgaan. Dat we u beter mochten leren kennen. Dat we misschien geraakt zijn, of dat we misschien schuurde. Wilt u met uw geest in ieder geval zegen geven over deze dienst. We willen graag onze verzorging aan u voorleggen, Heer. Want de wereld verkeert in nood. Oorlog op oorlog. Escalatie op escalatie. Honger. Zoveel mensen sterven. De schepping wordt misbruikt en zucht. En dan hebben we nog onze eigen pijn en onze eigen zorgen. Ontferm u weer. Het kwaad is in ons. En tegelijkertijd schreeuwen we het uit naar u. Waar bent u? Terwijl dat u verlost. Strijd voor ons. Redding brengt en hoop biedt. We hebben het vandaag gelezen. Maar we zien het zo vaak niet, Vader. Dat belijden we. We zien zo vaak niet dat u werkt in deze wereld. En het gaat zo vaak op een andere manier dan dat wij zouden doen of wij zouden willen. Vergeef ons daarvoor. Onze ogen zijn zo vaak gesloten. Wilt u ze openen? We verlangen ernaar. We lazen vandaag uit het Bijbelboek Esther. Over hoe zij op haar plek haar verantwoording nam. U kent ons, Heer. U weet op welke plek wij hier allemaal staan in ons leven. Met wie we omgaan. Wilt u ons dan vullen met uw Heilige Geest, zodat we het lef hebben. Om te getuigen van u. Om te leven vanuit onze identiteit als christen. Om te delen van de hoop die in ons leeft. Vul ons met uw Heilige Geest, zodat we voor u ons geloof en elkaar op mogen komen als het nodig is. Verlicht ons met uw Heilige Geest, zodat we een gemeenschap mogen zijn van hoop. Een gemeenschap van liefde. En Heer, ook in onze gemeenschap voelen we die pijn van de oorlog tussen Israël en al die andere landen. Er zijn zoveel mensen dood. Er worden zoveel bommen gegooid. Dat raakt ons. Daarom komen we tot u om die pijn bij u neer te leggen. Allereerst bidden we voor uw volk, voor Israël. Generatie op generatie wordt het geprobeerd in uit te roeien. Wanneer dan ook, waar dan ook. En nu weer. We bidden voor hen of u hen wil beschermen. We bidden voor hen dat u de leiders wilt zegenen met de Heilige Geest. Maar ook met compassie. Ook met gedachten van vrede. En we bidden of u, Jezus Christus, vrede wil brengen in Jeruzalem, in Israël. Ze wachten op u. Ze hebben u nodig. En zo bidden we ook specifiek voor de bewoners van Gaza. Die zo enorm lijden onder het conflict nu. Wilt u daar ook aanwezig zijn? Wilt u er nabij zijn? Dichtbij hen komen? Zodat ze in de penarie en in de ellende u mogen zien. U mogen leren kennen. Wilt u daar ook vrede geven? Zodat mensen geen honger meer hebben. Zodat mensen niet meer gebruikt worden als menselijk schild. Zodat er niet zomaar meer een boom op hun hoofd kan vallen. Wilt u ook daar vrede brengen, Heer? En wilt u helpen dat het voedsel wat uitgedeeld wordt ook bij de burgers terecht mag komen, zodat de honger ophoudt. En Heer, zo bidden we uiteindelijk ook voor onze broeders en zusters die daar leven. Die misschien ook wel kwade gedachten hebben van wraak en van gevoelens, van van gemis en van rouw. Wilt u hen het licht laten zijn? Naar hun volksgenoten toe en naar Israël toe. Dat ze u voort mogen leven. Dat ze uw licht in die duisternis mogen verspreiden. Maar zo bidden we ook op al die andere oorlogsplekken die zoveel minder in het nieuws zijn, maar daar ook zoveel mensen op de vlucht zijn en honger hebben. Maar zoveel mensen angstig zijn. We snakken naar vrede, Heere God. Wilt u daarom terugkomen? Zodat er ook vrede op aarde zou komen. Die hoop houden we vast. En op die hoop pleiten wij. Kom terug, Heere Jezus. Alsjeblieft. En we blijden dat u in elke situatie onder controle hebt. Toen met Esther en vandaag de dag. Daar danken we u voor. Daar prijzen we u voor. Wilt u ons helpen om op u te vertrouwen? Dat het goed komt. Dank u wel voor het verhaal van redding. Dank u wel dat u genade mogelijk hebt gemaakt voor ons. Dank u wel dat u ons lot hebt omgedraaid. Zo bidden we en danken we u in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Dan zullen nu de collecten worden gehouden. Van harte bij jullie aanbevolen. En daarna zingen we ons slotlied op toonhoogte 292. U die mij geschapen hebt. weer naar huis gaan onder de zegen van God. Vandaag bidden we om een zegen met woorden uit Psalm 103. Prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf en hij kroont u met trouwe liefde. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Ook aan u en aan jou. Amen.